Lieve gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stouw ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar: het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 111 en dan van het 5e vers. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop: ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwig erf volvaardig aangenomen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmorgen vindt in het Oude Testament en wel in het boek van de profeet Ezechiël. En daarvan het 37e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Zullen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet zingen in aansluiting erop met elkaar op Psalm 119. En daarvan het 56e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u dus vanmorgen vindt in Ezechiël 37. En daarvan de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Des Heren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde, en zie een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op. En hij trok een huid bovenover hen. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als mij bevolen had, hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Tot zover.
Liefde gemeente, zoeken wij voor alle dingen het heilige aangezicht des Heeren om zijn onmisbare zegen af te bidden. En zoals u wellicht weet, heeft broeder Beetenhoven zijn verkiezing tot diaken mogen aannemen. De heer De Boer heeft geen vrijmoedigheid om het ouderlingschap te aanvaarden. En daarom vraagt de kerkraad ook gebed voor de beide broeders. Ook voor de ambtsdragersverkiezing en al het ambtelijk werk in het midden van de gemeente. We zullen het brengen bij de Heere. Zullen we samen ook bidden en dan bidden we ook voor uw geliefde predikant, onze vriend, dominee de Greef, die tot zijn grote verdriet helaas niet kan voorgaan. We zullen hem ook bij de Heere brengen in gebed. Zoeken Gods aangezicht. Heere, Koning der Koningen, laat het voor ons toch een wonder zijn dat wij bidden mogen. Dat u zelf die weg geopend hebt en dat u het tot ons zegt dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. Heer, maar dan begrijpen we de discipelen zo goed als zij het zeggen tegen u. Leer ons bidden. En zoals ook de apostel Paulus het uitroept, ik weet niet hoe ik bidden moet. Maar de geest bidt in mij met onuitsprekelijke zuchtingen. En daar ligt het geheim. Wij kunnen u niet missen, o Heilige Geest. Die toch genoemd wordt de geest der gebeden. Geef ons toch die geest. Zoals eenmaal David het uitriep, wat u mij toch onthoudt. Heere, onthoud mij toch niet uw Heilige Geest. En dat bidden wij u vanmorgen, als we geroepen worden om dat woord van u te verkondigen. Hoe zouden wij dat kunnen doen als u, o Heilige Geest, ons verstand niet verlicht? En als u ons geen bewogen hart geeft, om dat woord eerlijk te verkondigen, niet naar de zin van mensen, maar uw heilige wil verkondigen. Heere, maar dat hebben we ook nodig als we hier in uw huis zijn of thuis meeluisteren. Dan kunnen wij dat woord niet horen, tenzij dat u, die grote uitlegger, dat woord brengt in ons hart. En dan weet u ook, Heere, dat ons hart van nature daarvoor gesloten is. Maar u bent het die dat hart door slechts één woord te spreken openen kan en wil en zult openen. En dat zo onze verwachting dan ook van u de Heer alleen mag zijn. En zo dragen we ook onze organisten hartelijk aan u op. Wilt u ook haar alles geven wat nodig is. Blijf ook bij de koster. Geef dat hij ook met liefde dienen mag. Zij die de techniek bedienen. We dragen ook hartelijk de broeders kerkenraad aan u op. De ouderlingen. Geeft u ze alles wat nodig is, Heere. En dat bidden wij ook voor de diakenen. Geef ze een bewogen hart. Heer, dan weet u dat er enerzijds blijdschap is. Dat diaken ten Hoven zijn benoeming, zijn verkiezing weer mocht aannemen. Dat u hem de vrijmoedigheid gaf. Heer, dat is groot en wij bidden u ook voor hem. Geef hem bij vernieuwing alles wat nodig is. In het bijzonder een hart dat bewogen is met een kwetsbare medemens. Want we hebben toch als diaken in het bijzonder te zorgen voor hen die het moeilijk hebben. Door ziekte of welke tegenslagen dan ook. Heer, wij bidden u ook voor diaken Den Boer. Die geen vrijmoedigheid had om zijn verkiezing tot ouderling aan te nemen. Heer, u weet van zijn geestelijke strijd. U weet hoe donker het is in zijn ziel. Heer, wij bidden u, maak het hem licht. En geef toch, Heer, dat hij ook deze beslissing bij u mag brengen. Heer, dan weet u wat zijn weg is. Maar we bidden u boven alles. Wil gij hem ondersteunen van onder uw eeuwige armen. Blijf bij hem. Ook als er aan alle kanten de golven over hem heen gaan. Zie dan in gunst op hem neer. Houd u hem met beide handen vast, Heer. En zo dragen we de kerkraad hartelijk aan u op ook. Als er weer nieuwe verkiezingen op uw tijd weer zullen gehouden worden. Geef dan wijsheid. Heren, wij dragen ook onze geliefde broeder en vriend aan u op. Die nou thuis zit, Heren. En u weet hoe moeilijk dat voor hem is. Want u weet toch dat hij zo'n diep verlangen heeft. Om dienaar van het woord te mogen zijn. En dan is er niets moeilijker om thuis te moeten zijn. Heren, wij bidden u. Blijf bij hem. Ondersteun hem. En doe hem zien op u. En geef, Heren, dat hij ook in alles ervaren mag dat het uw weg is. Ook al begrijpen wij die weg niet altijd. Heren, wij bidden u zo voor alle weduwen en weduwnaren. Zij die een vader of moeder moeten missen en een kind verloren hebben. Wat kunnen toch veel droefheid en eenzaamheid meebrengen de kerk in. Blijf dan ook bij hen. Wij bidden u ook voor de moeders die in verwachting zijn. Dat ze het ook van u de Heere mogen verwachten samen met hun man. Gedenk de ouders in de opvoeding van de kinderen. Heren, wij bidden u ook voor hen die geen kinderen hebben. U weet hoe moeilijk dat kan zijn. Wat kan kinderloosheid toch een kruis zijn. Dat dan het oog op u geslagen mag zijn. En dat geldt ook voor hen wie het alleen zijn moeilijk is. Als we geen man of vrouw hebben die met ons het leven deelt. Wil ook bij hen blijven. Heer, zo hebben we allemaal onze zorgen en ons verdriet wat we meenemen de kerk in. Dat we toch in uw hand mogen leggen. Heer, dan weet u ook dat we vandaag in het bijzonder willen gedenken aan onze verbondenheid met dat oude bondsvolk. Met de kinderen van Abraham. Wij bidden u, geef vrede, Heer. We zullen het straks aan het slot van de dienst ook met elkaar zingen als u dat geeft. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Dat we dat ook vanmorgen in het bijzonder mogen doen. Heren, maar dan bidden wij in die vrede. Niet alleen dat de oorlog op mag houden. Dat de gijzelaars weer thuis mogen komen. Dat Hamas de wapens zal neerleggen. Dat het lijden mag ophouden van het Palestijnse volk. Heren, maar wij bidden u in het bijzonder om de komst van de vredevorst in het hart van uw volk, Heren. Want dat hebt u beloofd. En daar is onze verwachting op. Daar is onze hoop op. En wij bidden u, geef dat dat spoedig gebeuren mag. Wij bidden u ook of de duisternis, waarin zoveel landen rondom Israël verkeren, als ze nog geloven in Allah, als ze nog in de duisternis zijn van de werken die ze moeten doen. Heere, wij bidden u, geef ook dat het evangelie in hun harten schijnen mag. En zo zoeken wij uw aangezicht vanmorgen. Heere, hoor ons om uw lieve Zoon. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Liefde gemeente, ongetwijfeld zal het u bekend zijn dat het vandaag de zogenaamde Israëlzondag is. Een zondag waarin we stilstaan bij onze verbondenheid met het volk van God, het uitverkoren volk. En dat is voor heel veel, mag ik het zomaar even zeggen, moderne gemeenten steeds moeilijker om Israëlzondag te houden. Ze hebben daar zo allemaal hun twijfels bij en voelen een grote verlegenheid. Hoe kun je nou verbonden voelen met een volk dat al 2 jaar, zo wordt gezegd, genocide pleegt? Staan wij dan allemaal vierkant achter de regering van Netanyahu en alles wat hij doet? Nee, daar gaat het niet over. Daar zou heel veel van te zeggen zijn. Maar een preek is geen politieke reden. En vandaar laat ik dat allemaal rusten. Maar het gaat vanmorgen over die onopgeefbare band die er is tussen het volk der Joden en de christelijke gemeente. Want geliefden, via dat Joodse volk hebben wij de geschriften gekregen. Het Oude Testament. Waar toch de Heer Jezus van zegt, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En is het niet het wonder dat wij op Pinksteren, door het werk van Gods lieve geest, nu ook mogen behoren tot dat verbond der genade. Dat verbond dat de Heere met Abraham en zijn zaad heeft opgericht. Of, zoals Paulus het zegt, Israël dat de olijfboom is. En waar wij worden ingeënt in die olijfstam. Zouden wij ons niet altijd aan dat volk verbonden moeten weten, omdat het Gods volk is. En dat hij met dat volk een verbond gesloten heeft, dat van geen wankelen weet. We hebben er zo even nog met elkaar van gezongen uit Psalm 111 en daarvan het 5e vers. En het is de apostel Paulus die zegt dat de roeping van God, de roeping van dat volk om zijn uitverkoren volk te zijn, onberouwelijk is. En als de Heere dat volk trouw blijft, ondanks dat ze een lange geschiedenis hebben van ontrouw, dat ondanks dat van dat volk geldt, dat ze Mozes lezen met een deksel, ondanks dat alles, blijft de Heere aan dat volk trouw. En zouden wij daarom ook niet trouw blijven aan dat volk dat God heeft uitverkoren in Abraham om zijn volk te zijn, en waarvan we zullen het straks mogen horen, de Heere nog zulke heerlijke belofte heeft in zijn woord, zowel in het oude als in het nieuwe verbond, dat eenmaal de dag zal aanbreken, en dat we daar ook om gebeden hebben, en voortdurend hebben te bidden, dat dat volk nog eenmaal mag buigen aan de voeten van Christus. En heeft zo geliefde gemeente, dat volk van Israël, een plaats in uw gebed. En daarom is het ook goed, en ik weet zeker dat het hier ook gebeurt, dat we elke zondag bidden of de Heere dat vervullen zal. En daarom is het ook goed, in weerwil dat alles zich steeds meer afkeert van Israël. En ons eigen volk en regering gaat daar in voorop. maar dat we mogen vasthouden aan wat God vasthoudt, zijn verbond, en dat we zien dat dit een voortdurende strijd is, die al begon bij de farao, die zich voortzette bij Haman, die zich in het verleden openbaarde in Hitler, en die zich vandaag de dag nog steeds manifesteert. En ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En laten wij toch steeds, in weerwil van de wereld, in weerwil van ons volk, in weerwil van allerlei kerken, toch vasthouden aan die onopgeefbare band die God zelf gelegd heeft. Met de hulp des Heren willen we daar op deze Israëlzondag vanmorgen bij stilstaan. En we willen dan samen luisteren wat de Heren tot ons te zeggen heeft vanuit het visioen van de vallei vol dorre doodsbeenderen. En daarbij hebben we drie gedachten. Allereerst de betekenis van dat visioen voor de ballingen in Babel. In de tweede plaats de betekenis van dat visioen voor ons vandaag. En in de derde plaats de betekenis van dit visioen voor het Joodse volk in de toekomst. Met de hulp des Heren willen we dus stilstaan bij het visioen van het dal vol dorre doodsbeenderen. Allereerst haar betekenis voor de ballingen in Babel, toen. Haar betekenis voor u en mij, vandaag. En in de derde plaats haar betekenis voor het Joodse volk in de toekomst. En we gaan daarvan zingen met elkaar. Van Gods verbond dat van geen wankelen weet, en wel met de woorden uit Psalm 105. En daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan zijn verbond met Abraham gedenken. En dat zingt ook het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld, van al beloofde heil verzeld. En dan komt het, en aan gans Israël toegezeid, tot zijn verbond in eeuwigheid. Dus ook vandaag nog. En ook in de toekomst. Dat verbond dat de Heere met dat volk heeft, dat van geen wankelen weet. We gaan het met elkaar zingen. Psalm 105, de versen 5 en 6. En u krijgt gelegenheid om uw liefdegaven te geven. Er zijn vandaag, gemeente, 4 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En de vierde collecte is de maandelijkse vrijwillige bijdrage. Diaconie, eredienst, kerkvoogdij en vrijwillige bijdrage. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 105 de versen 5 en 6. Liefde gemeente, met de hulp des Heren willen we vanmorgen dan stilstaan bij het visioen van het dal vol door de doodsbeenderen. Daarbij drie gedachten. Allereerst haar betekenis voor de ballingen in Babel toen. In de tweede plaats haar betekenis voor u en mij vandaag. En in de derde plaats haar betekenis voor het Joodse volk in de toekomst. Het moet de ballingen in Babel getroffen hebben als een mokerslag. Toen daar het bericht kwam van een loper uit Jeruzalem. De stad is gevallen. Jeruzalem is ingenomen. De muren zijn verwoest. De tempel is in brand gestoken. En Zedekia, hij is gevangen genomen, zijn ogen uitgestoken. Jeruzalem gevallen. Dat was voor de ballingen een onmogelijkheid. Dat kon toch niet. Dat was toch de stad die God zich verkoren had. En ze hadden nog zo'n hoop. Dat ze onder leiding van Zedekia, samen met de bondgenoot Egypte, dat ze wel verlost zouden worden. Maar nu, dat verbijsterende bericht, de stad is gevallen. Dat bericht maakt het volk in ballingschap moedeloos. Ze zeggen het, wij zijn verloren. We zijn afgesneden. We zijn verdord. Er is geen verwachting meer. Wij zullen nooit, nooit meer in Israël terugkeren. Wij zullen nooit meer God in de tempel kunnen dienen. Het is voor altijd voorbij. En zo zitten die ballingen daar in Babel. Onze hoop is weg. En geliefden, wat is Gods reactie op die klacht van dat volk? Wij zijn afgesneden. Wij zijn verdord. Heeft de Heere toen bij monden van zijn profeet Ezechiël laten zeggen, zijn jullie dan vergeten waarom jullie daar in balling zitten? Zijn jullie dan vergeten jullie zonden en jullie goddeloosheid? Het is toch immers je eigen schuld dat je daar zit. En het is toch te begrijpen dat ik mij van jullie heb afgekeerd. Gemeente, dat zou terecht geweest zijn als God zo gereageerd had op die klacht van dat volk. Wij zijn afgesneden, wij zijn verdord, voor ons is er geen verwachting. Het had naar recht geweest dat de Heere gezegd heeft, en dat is ook alles jullie eigen schuld. Je hebt mij verlaten, wat verwachting zou je dan nog hebben? Maar er gebeurt iets heel anders. Iets zo wonderlijks. Iets zo heerlijks. Want de Heere gaat spreken tot zijn knecht Ezechiël. Een boodschap van hoop en verwachting. En wat gebeurt er, kinderen? Wel, er staat zo dat de Heere de profeet meeneemt in de geest. Dat wil zeggen, hij krijgt een bijzondere verlichting van de Heilige Geest om iets te zien. De Heere laat hem iets zien in een visioen. En wat laat de Heere hem dan zien in dat visioen? Wel, hij zegt het, ik zag een dal vol beenderen. Mogelijk is het een dal geweest waar twee legers met elkaar gestreden hebben. En dat zij die gevallen zijn, gestorven zijn, daar zijn blijven liggen. En dat door het weer, de regen en de zon en de wind, die lichamen verteerd zijn. En dat alleen nog de beenderen overgebleven zijn. Hij zegt, en ik zag een dal vol beenderen. Maar, zegt de Heeren, nou moet jij eens goed lopen rondom dat dal. En je moet eens goed kijken naar die beenderen. En dat doet de profeet. En hij kijkt heel goed naar al die beenderen die daar liggen. Die schedels, die ribben, die kleine botjes van de voeten. Hij bekijkt ze allemaal. En dan zegt hij, en hij komt tot de conclusie, en zij waren zeer dor, helemaal uitgedroogd door de brandende zon. En zegt hij, en het waren er zeer veel. Het hele dal ligt vol met beenderen. Misschien, ik weet niet of dat vandaag nog gebeurt, maar vroeger toen ik een kleine jongen was, hadden wij thuis een hond. En tegenover ons huis woonde de slager. En dan ging mijn moeder wel eens een bot halen als de slager, dat deed hij toen nog, thuis achter zijn winkel geslacht had. En dan kwam ze met een bot thuis en dat gaf ze aan onze hond. En die zat daar heerlijk aan te kluiven, was nog een beetje rood, er zat nog wat vlees aan. Maar op een gegeven moment, na weken, en het bot helemaal afgekluifd en het lag daar een beetje in de hoek van zijn hok. En het werd uiteindelijk helemaal grijs, helemaal uitgedroogd, ook door de zon. En als mijn moeder dan gevraagd had, kinderen, kijk nou eens naar dat bot. En ze had tegen mij gezegd, kan dat bot nou weer een koe worden waar het uitkomt? Dan had ik natuurlijk tegen mijn moeder gezegd, hoe kunt u nou zo'n rare vraag stellen? Natuurlijk kan dat toch niet? Dat bot van die koe wat afgekloven is en verdord is, en dat er al maanden ligt, dat kan toch geen koe meer worden? Moeder, hoe durf je dat te vragen? En weet je wat nou zo wonderlijk is, kinderen? De Heere vraagt het wel aan de profeet. Als die rondgelopen is en gezegd heeft, al die botten waren zeer, zeer dor. Dan vraagt de Heere aan de profeet, kunnen die botten nou weder levend worden? Nou, wat zou die profeet zeggen, denken jullie kinderen? Die zal toch zeggen tegen de Heere, natuurlijk kan dat niet. Dat is onmogelijk, u ziet het toch wel. Alles ligt kriskras door elkaar, er is geen grijntje leven te bespeuren. Dat kan gewoon niet. Maar wat zegt de profeet nou? Hij zegt, Heere, gij weet het. En dat is een geloofsbelijdenis. Hij zegt, Heere, dat is voor u niet onmogelijk. U kunt dat, Heere. U kunt van die dorre doodsbeenderen levende mensen maken. Hij geloofde in God, de schepper aller dingen. Want kinderen, wie heeft deze aarde gemaakt? Wie heeft de zon geschapen? Dat heeft toch God gedaan? En hoe dan? Wel alleen maar door te spreken. Er is een zon. En op dat moment verscheen dat immens grote hemellichaam wat wij zon noemen. Daar had de God niets voor nodig. Hij hoefde alleen maar te zeggen, er is een zon. En de zon was er. En dat mocht nou de profeet geloven. Hij zegt, Heere, gij weet het. En als hij dat beleden heeft, dan krijgt hij van de Heere een opdracht. Luister maar, wat moet hij doen? En hij zeide tot mij, mensenkind, profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre doodsbeenderen, hoort des Heren woord. Is dat niet vreemd, kinderen? Probeer dat eens even voor te stellen. Daar liggen dorre doodsbeenderen. Denk maar aan dat bot van die hond van mijn moeder. En nou zegt de Heere tegen de profeet, nou moet jij gaan preken tegen die dorre beenderen. Dat is toch een rare opdracht. Je kunt toch niet preken tegen dorre doodsbeenderen. Er zijn toch geen oren meer. Er is toch geen hart dat opmerkzaam kan zijn. En toch zegt de Heere, jij moet preken, profeteren. En wat moet u dan zeggen tegen die door de doodsbeenderen? Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuw op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Wat moet die profeet nou doen? Hij moet dus tegen die schedel die daar ligt, tegen die rib die daar ligt, tegen dat voetkootje wat daar ligt, moet hij zeggen, jullie zullen levend worden. De Heere zal zenuw op jullie leggen. De Heere zal jullie vlees geven. Hij zal een huid over jullie trekken. En hij zal een geest in jullie nemen. En jullie zullen opstaan. En jullie zullen worden tot een groot heer. Tot een groot leger. Dat is toch onbegrijpelijk, geliefden. Wie doet dat nou? Nou, wat lees ik? En ik profeteerde gelijk hij mij bevolen had. Daar zie je weer het geloof van de profeet in het onmogelijke. Ik ga profeteren tegen dorre doodsbeenderen. In de verwachting, in het geloof, dat God zal doen wat hij in dit woord belooft te doen zullen. En dan moet je eens lezen. En terwijl ik profeteerde, terwijl ik zei tot die beenderen, gij zult levend worden, kwam er een beweging. En er wordt genoemd door de profeet, het was een beroering. En dat betekent, kinderen, een soort aardbeving. Een geweldig gerucht. We hebben afgelopen dag, gisteren, dat gezien wat die wind doet. Geweldige, razende wind. Nou, zoiets moet je hier ook voorstellen. Alles begint te bewegen. En kinderen, dan moet je dat maar eens helemaal je voorstellen. Daar ligt een schedel. En wat gebeurt er? Die zweeft daarheen. En die komt te liggen. En wat zie je dan? Komen er ineens ribben bij. Zijn ruggenwervels. Zijn armbotten. Zijn benenbotten. De botjes van zijn hand. En de botjes van zijn voet. En ineens ligt daar een skelet. Ineens liggen daar duizenden skeletten. En kijk eens wat er gebeurt. Uit het niets komt daar ineens spieren. Komt daar ineens vlees. Komt daar ineens een huid. Komt er op die schedel ineens haar. Ineens zie je ogen, oren, een mond, nagels. En ineens zie je daar complete lichamen liggen. Wat een ontzaglijk groot wonder ziet de profeet zich voltrekken als gevolg van zijn profeteren. Kunt je voorstellen, kinderen? Nee, hè? Maar het gebeurt wel. Omdat het Gods woord is. Maar, wat ziet de profeet? Het zijn wel allemaal lichamen, maar de longen ademen niet, het hart klopt niet, de ogen knipperen niet. Het zijn nog lijken, al zijn ze wel helemaal compleet, maar ze leven niet. En dat zegt hij als het ware tegen de Heer. En dan krijgt hij een bevel om opnieuw te profeteren. Luister maar. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En opnieuw, zo zegt hij, begon ik te profeteren, gelijk als hij mij bevolen had. De knecht van God moet dus altijd luisteren en profeteren, prediken wat de Heere zegt. En hij doet al zo. En hij zegt, kom! En hij zegt, kom geest! Uit de vier winden, uit het noorden, uit het zuiden, uit het westen, uit het oosten, kom! En op dat gebed komt daar de geest. En al die mensen worden levend. Ze gaan op hun voeten staan. Een gans groot Heer. Het doet ons zo denken aan de schepping. Dat God daar Adam geformeerd had uit het stof. En wat gebeurde er toen? Toen blies God zijn adem in de mens en hij leefde. Wel, dat zie je hier ook gebeuren. Een gans groot Heer, een groot leger staat daar op hun benen en ze leven. Wel, zegt de Heer, heb je het gezien, Ezechiël? Wel, ga nu naar de ballingen in Babel en zeg tegen de ballingen, en dat lezen wij dan in het 12e vers, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls, en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal geopend hebben en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk, en ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Wat een machtig woord mag hij daar gaan verkondigen aan die ballingen. En geliefde gemeente, weet u wat het wonder is? Die ballingen hebben niet naar God gevraagd. Die ballingen hebben niet hun zonde beleden. Die ballingen zijn niet tot inkeer gekomen. Maar God komt in zijn eenzijdige, opzoekende liefde tot dat volk. En wat zegt hij? O mijn volk. Dat horen wij elke zondagmorgen. Ik ben de Heere, uw God. En daarin zien wij zijn trouw aan zijn verbond. Hij denkt aan dat volk niet omdat het volk tot hem roept, omdat het volk hem nodig heeft. Maar hier zien wij schitteren de eenzijdige liefde van God tot dat volk. Dat je dat ook verwonderen mag vanmorgen. Zo is de Heere trouw aan zijn verbond voor een ontrouw volk. En ik zal u wederbrengen en ik zal u geven het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb tot een eeuwige bezitting. Wat een boodschap mag hij gaan brengen daaraan die ballingen. Steeds weer klinkt het, dwars door al die woorden heen, tot driemaal toe, ik zal. En daar mag het volk het van verwachten, van die God die zegt, en ik zal u wederbrengen, en ik zal u het land wedergeven, en ik zal er zorg voor dragen dat gij weet dat ik de Heere ben. We hebben het gezongen, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. En daarom mag het volk straks op Gods tijd terugkeren uit de ballingschap. Lieden, we gaan naar onze tweede gedachte. Namelijk de betekenis van dat visioen voor u en voor mij. En als u een getrouwe Bijbellezer bent, en u bent een meelevend lid, om het zo te zeggen, van de gemeenten, dan hoef ik u dat eigenlijk niet te verkondigen, toch? Want dan weet u toch wel wat de betekenis van dit visioen is voor u, of niet? Nou ja, ik zou het niet weten. Weet u het echt niet? Wat zegt de Heere vanmorgen tot u en tot mij? Als wij naar dit visioen luisteren, wat toch geschreven is voor u en voor mij, zoals de Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften, dan is dat het Oude Testament. En wat wil de Heere nou vanmorgen tot u en tot mij zeggen? Wel dit, wat de profeet zegt van die beenderen, en zie, zij waren zeer, zeer, zeer dor. Dat wil zeggen, zonder enig leven. En dat is nou de werkelijkheid, zoals God u en mij ziet, zoals wij geboren worden. U herinnert zich toch wel de woorden uit het doopformulier. Die aangrijpende woorden waar het doopformulier mee begint. Dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat wij onrein zijn. Dat wij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat wij aan alle ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat is het beeld van een dor doodsbeen. En mijn vraag is aan u, geliefden. Gelooft u dat? Of zegt u, ik zit hier wel, maar ik begrijp helemaal niet wat u bedoelt? Wat bedoel ik dan? Wel dat het werkelijk waar is, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En wat doet God nou? Hij komt zoeken naar vrucht. En als hij nou geen vrucht vindt, wat gebeurt er dan, kinderen? Dat geldt ook jullie. Als de Heer in jullie leven geen vrucht ziet, maar hij ziet dat je een doodsbeen bent, die alleen maar leeft voor zichzelf en voor de dingen van hier beneden, wat gebeurt er met die dorre doodsbeen? Wat gebeurt er met zo'n vijgenboom die geen vrucht draagt? God zegt, hou hem uit en werp hem in het vuur. En nu is mijn vraag, geliefden. Is dat nou werkelijkheid geworden in je leven, dat je een onvruchtbare bent? En dat je elk moment te vrezen hebt dat God zegt, hou hem uit? En heb je nou in die weg ook ervaren, diep doorleefd, Heere, ik kan mijzelf niet levend maken. Ik kan mijzelf niet verlossen. Ik kan geen goede werken voortbrengen tot uw eer. En daar bent u zo waardig, heren, maar ik kan het niet. Voelt u wat het is om een dor doodsbeen te zijn? En dat is toch het allernoodzakelijkste om dat te geloven vanmorgen, geliefden. Dat Gods geest u daar en jou daarvan overtuigt. Dat is de eerste boodschap die tot mij komt vanuit dit visioen. Maar wat is het tweede? Wel dat God goede tierenheid zijn knechten zendt. Zijn knechten zendt om te profeteren tegen dorre doodsbeenderen. En geliefden, u begrijpt wel Dat is toch eigenlijk een onmogelijkheid. En kinderen, dat moet je zo zien. Ik zal proberen het je duidelijk te maken. Jullie weten wel, als je door het raam kijkt, dat je daar die bomen ziet en daarachter ligt de begraafplaats. En als ik nou tegen jullie zou zeggen, kinderen, kom, ga even met de dominee mee. Dan wandelen we even naar die begraafplaats daar. En ik zou op een grafsteen staan. En ik zou tegen die grafsteen en wat daaronder ligt, tegen die botten die daar liggen, sta op en leef. Dan zouden jullie toch zeggen, dominee, maar dat kan toch niet. Nou, dat is nou het werk van een dominee, dat doet hij. En zo staan Gods knechten op deze preekstoel te preken tegen dorre doodsbeenderen. Maar ze doen dat in het geloof en in de verwachting dat dat woord Gods een kracht is tot zaligheid. Dat God door zijn lieve geest zo werkt dat u, terwijl u zegt hier zit een dorre doodsbeen, dat God zegt leef, ja leef. En dat u tot leven komt, dat u krijgt ogen om te zien, oren om te horen, een hart om op te merken, voeten om te lopen en handen om aan te nemen. Dat is het grote wonder van het levend wekkende woord van de Heere. Ik zal u uitvoeren uit uw gevangenis. Ik zal u reinigen met mijn dierbaar bloed. Ik zal u aannemen tot mijn kinderen. Ik zal dat doen. Is dat niet de heerlijke en troostvolle boodschap uit dit visioen? Wat u in de eeuwigheid niet kunt. U kunt die prijs, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar nu klinkt vanmorgen de boodschap en ik zal betaling geven. En ik heb verzoening gevonden. En ik zal levend maken dat dood is. Dat is de heerlijke prediking van het evangelie vanmorgen aan hen die daar liggen als dorre doodsbeenderen. En zij waren zeer dor. Heere, kan ik dan ook levend worden? Kan ik dan ook nog behouden worden? Ja, ik zal het doen. Vlucht dan met dit visioen tot hem en zeg, Heere, maak mij naar uw belofte levend. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, schenk mij geloof uit genade, omdat u het beloofd hebt. En wijs dan maar op dat doopvont. Heere, daar hebt u het toch aan mijn voorhoofd bezegeld. Oude dominee Ledeboer, die zei het. Toon je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere. Heere, u hebt het toch beloofd. En u bent toch een waarmaker van uw woord. Want u zegt het. O mijn volk. Dat is de rijkdom van dat heerlijk verbond dat God in eenzijdige liefde opgericht heeft en in de doop heeft willen bevestigen. Ik zal. Hij houdt trouw tot in het late nageslacht. Dat onze verwachting mag zijn. Te midden van een kerk, te midden van een wereld die sterft, laat zo onze verwachting zijn van Israëls God en ook voor zijn volk. Maar voordat we daarna gaan luisteren, gaan we er eerst van zingen. En wel uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98 en daarvan het tweede vers. Geliefde gemeente, ten slotte nog onze derde gedachte. De betekenis van dit visioen voor het Joodse volk in haar toekomst. U zult misschien zeggen, maar dat visioen is toch eigenlijk vervuld. Want dat volk Israël is toch teruggekeerd na de ballingschap in Jeruzalem en haar omgeving. Ja, dat is zeker waar. Maar als u de geschiedenis kent, zoals Esra en Nehemia die ons beschrijven, dan weet u dat het maar een hele kleine rest geweest is die teruggekeerd is. En dat ze eigenlijk dat land maar heel even hebben bezeten. Want kort daarop, om het zo te zeggen, zijn ze alweer verjaagd en leefden ze in de diaspora. En dat is nog veel belangrijker, de belofte is nog niet vervuld. Wat de Heere gezegd heeft, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Want dat volk leeft nog steeds in ongeloof. Want wie is de Heere met hoofdletters? Dat is die getrouwe verbonds Jehovah. En wat heeft die getrouwe verbonds Jehovah beloofd al in het paradijs? Wel, de Christus der Schriften, zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus, als de beloofde Messias. En hem verwerpen ze nog steeds, zodat ze niet weten wie de Heere is. Want wij kunnen de Heer alleen maar leren kennen in zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Zo is deze belofte nog niet vervuld. En op grond van deze beloften hebben vele Engelse en Schotse puriteinen, onder andere Thomas Boston, en in Nederland onze oudvaders als vader Brakel en Theodorus van de Groep, die hebben altijd geloofd en verwacht en gehoopt dat God deze belofte nog vervullen zal. En onder hen, als het ware een van de laatsten, is dat Spurgeon geweest. En ook hij geloofde in zijn dagen, toen er nog niets van te zien was, dat Israël weer terug zou keren. Want God had immers beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob dat hij dat land zou geven tot een eeuwige bezitting. En wat hebben wij gezien in 1948? Dat de Heere die belofte werkelijk waargemaakt heeft. Dat ze overal vandaan gekomen zijn. En dat ze dat land erfelijk mochten bezitten tot op de dag van vandaag. Te midden van veel strijd en te midden van veel vijanden. Maar God vervult zijn beloften en hij heeft hen dat land wedergegeven. En ze mogen daar nu wonen met 8 miljoen inwoners. Spurgeon kreeg het te geloven dat het gebeuren zou, net als met mensen als McShane. Had een grote verwachting van Gods beloften en wij mogen zien dat hij ze vervult. Maar er is nog geen geest in hen. En dat is onze diepe verwachting, juist ook op deze Israëlzondag. Dat er een dag zal komen dat de Heere vervullen zal deze beloften. En ik zal mijn geest in u geven. Wat zal dat zijn als hij die geest gaat uitstorten op dat volk? Dan zal hun aanneming wezen, zegt de apostel Paulus, het leven uit de doden. O, als zij tot bekering zullen komen. Zo zegt Thomas Boston in een van zijn preken. Wilt u een opwekking in Wouters Wouden? Bid dan om de bekering van Israël. Want de Heere zal daar een grote zegen, een rijke opwekking aan verbinden. Dat was de verwachting waarin het verleden naar uitgezien werd en om gebeden. En daarom wil ik u een paar dingen meegeven uit die preek van Spurgeon over deze zaak, Ezechiël 37, en over dat visioen. En dan wil ik u daar even bij bepalen wat hier door Spurgeon gezegd wordt. En dat is een prachtige uitleg die hij van dit visioen geeft. Ik wil, zo zegt hij, u erop wijzen dat er in onze tekst sprake is van twee soorten profetie. Allereerst profeteert de profeet tegen de beenderen, en dat is spreken. Maar vervolgens tegen de vier winden, dat is bidden. Het preken levert zijn aandeel, maar het is het gebed dat de doorslag geeft. En geliefde gemeente, als de Heer het geeft, zullen we dat vanmiddag heel concreet gaan horen. Hoe dat noodzakelijk is, de verkondiging. Maar hoe onmisbaar is het gebed om de komst van de Geest. Dus wat zegt Spurgeon, allereerst moet het woord verkondigd worden. Aan de Joden moet verkondigd worden dat er één naam onder de hemel gegeven is, waardoor zij ook zalig mogen worden en moeten worden en kunnen worden door de naam van Jezus. En dat is ook het verlangen van uw deputaatschap, Kerk en Israël, dat ook dat woord daar verkondigd mag worden. En daarom zegt ook Spurgeon, ik geloof niet dat een Jood of wie dan ook ooit zal worden bekeerd door niet te spreken over Gods genade. Het gaat om heel de waarheid van God en in het bijzonder om het evangelie en de genade van God die zijn nodig voor zowel Jood als heiden. Daarom preek, preek, preek. Stel daarbij Christus en de verkondiging van vrije genade in het middelpunt. Hier in deze profetie vinden we een voorbeeld voor de kerk van wat er gepreekt moet worden. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, gij zult levend worden. Dat is de roeping van ons als kerk hier in het Westen, dat wij naar Israël gaan, dat wij tegen de Joden hier in Nederland zeggen, gij zult levend worden door de opgestane levensvorst. Dat is de roeping van de christelijke kerk hier om uit te gaan en het Joodse volk te verkondigen dat er hoop is. Niet door de werken, niet uit het vlees, maar door genade alleen om Christus wil. Die Christen die zij en wij verworpen hebben, want we zijn geen haar beter dan het Joodse volk. Ook wij hebben hem van nature verworpen. Maar hij komt in zijn opzoekende liefde naar dat volk waaruit hij geboren is. Want Christus was toch de zoon van Maria, een Jodin. Zullen we dat nooit vergeten. Onze Heer Jezus was en is een Jood, uit Abraham voortgesproten, uit het geslacht van David. Nooit vergeten hoor. En dat geeft een band aan dat volk waaruit hij geboren is, het zaad dat uit u geboren wordt, Eva. Christus Jezus, zullen ze dat verkondigen, hem, de Heer Jezus Christus. Maar, wij kunnen natuurlijk niet allemaal zoals we hier zitten naar Israël, maar we kunnen er wel van getuigen als we er een ontmoeten mogen. Maar, en nu komt het belangrijke. Wat zegt Spurgeon? Als hij dat uit gaat leggen, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En dan schrijft hij, het preken alleen vermag weinig. Het kan beroering geven. Het kan mensen samenbrengen. Er is aantrekkingskracht in het evangelie, die mensen doet komen om het te horen. Dat is op zich waar. U bent hier om de prediking te horen. Die brengt u bij elkaar. Dat kan beslag leggen. Er kan kracht in het evangelie die hen versteld doet staan. Want het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Maar dan komt het. Maar Het evangelie, zonder de werking van de Heilige Geest, schenkt geen leven. De wind moet eerst waaien en dan zullen de beenderen leven. Laten wij zoveel mogelijk bezig zijn met dit profeteren. Dat is het aanlopen van de Heere als een waterstroom. Dat is onze roeping. Heere, kom met uw lieve geest. Heere, zegen al die arbeid in Israël. Dan denk ik aan de voorbeden voor dominee David Sadok bijvoorbeeld. En al die dienaren die daaruit gaan, die Messias belijdende Joden. Zullen wij voor hen bidden dat hun getuigenis gezegend wordt? De prediking op zichzelf kan mensen niet bekeren. Het is Gods lieve geest die de prediking toepast aan het hart. En daar hopen we vanmiddag nog uitgebreid, als de Heer het geeft, bij stil te mogen staan. Maar dat is het wonder wat er gebeuren moet. De komst van Gods lieve geest. En al kunnen wij dan niet allemaal naar Israël om daar te preken. We kunnen wel steeds en gedurig dat volk aan de Heer opdragen. En daarom is het ook een belangrijke zaak om ons af te vragen. Heeft Israël, heeft het Joodse volk wel een plaats in onze gebeden? Zeker. Zondag wordt hier voor Israël gebeden, daar twijfel ik geen moment aan. Maar ook in uw persoonlijk gebed, als u vanavond uw knieën buigt, heeft dan ook dat volk, die oudste broeder, heeft dat ook een plaats in ons leven. En daarom schrijft Spurgeon, zie geliefden, deze tweede vorm van profeteren bij Ezechiël, het bidden dus, is even krachtig en vol van geloof als de eerste vorm. Hij twijfelt niet, maar hij spreekt alsof het in zijn macht is de wind te gebieden. Kom, zegt hij, en de wind komt. En geliefden, dat is wel o zo belangrijk om te beseffen. Geloven wij ook, als wij bidden, dat de Heere vervullen zal wat hij beloofd heeft. Spurgeon zegt hier zo duidelijk. De profeet profeteert en bidt in de verwachting dat God zal doen wat hij beloofd heeft. Bidt u ook zo. Als u amen zegt aan het einde van uw gebed. Wat betekent dat, amen zeggen? Het zal vast en zeker zijn. Gelooft u dat ook? Is ook zo uw gebed? Of is het vaak meer, baat het niet, dan schaadt het niet, laat het maar proberen. Maar, zegt Spurgeon hier, wij moeten bidden, zoals de profeet. Kom, scheppergeest, en geloven dat het waar is wat Christus zegt. En indien gij mijn vader bidt om de geest, hij zal u gegeven worden. Geloven wij de Heere nog op zijn woord, geliefde gemeenten? Of twijfelen wij, zeggen ja, ik weet het dan niet. Ik zal het maar proberen. Nee. Als wij amen zeggen, dan zeggen wij, Heere, het is waar. En u zult het doen. Ik zei het vanmorgen nog tegen onze ouderling die het gebed deed. En hij zei, Heere, u kunt het doen. En hij zei, Heere, u wilt het doen. En toen hij klaar was met bidden, pakte ik hem bij zijn hand. Ik zeg, lieve broeder, wil je nou straks bidden? U kunt het. U wilt het. Maar u zult het ook doen. Zullen wij de hemel bestormen voor het volk van Israël, maar ook voor onze kinderen, ook voor onze ouders, ook voor de gemeente. Heere, u kunt ze bekeren. Heere, u wilt ze bekeren. Maar dat u nou ook mag zeggen, Heere, u zult ze bekeren. Zullen wij grote verwachtingen hebben van de Heere en zijn geest. Want, en daar ga ik dan mee eindigen, geliefden, wat Spurgeon ten slotte zegt over die geest. Moet je goed luisteren hoor. Wat Spurgeon zegt als de prins der prediking. En wat is zijn prediking gezegend. En dat hij ook hier nog gezegend mag worden nadat hij gestorven is. Want wat zegt hij tegen de gemeente? En hij zegt het ook tegen u en tegen mij. Gemeente, de geest van God is uitgestort. Hij blijft bij zijn kerk als de trooster die er altijd is. Wij moeten niet aan hem denken als een gave waar we niet bij kunnen, want hij wacht erop om ons te geven wat we nodig hebben. De Heere wacht erop dat u als een arme smekeling zegt, kom Schepper Geest. Hij woont te midden van zijn volk. We hoeven enkel maar tot hem te roepen. En hij zal zijn grote kracht tonen, waardoor Jood en Heiden gered wordt. Laat in uw gebeden dan doorklinken, hoezeer u hem nodig hebt, in het volste vertrouwen, dat de Heilige Geest zal komen, in antwoord op uw smeekbeden. Geliefden, als je dat toch leest, en dat hoort, dan gaat je hart trillen van verwondering. Ja, Heere, leer mij zo bidden. Beleid toch in uw gebed, Heere, ik heb u zo nodig. Ik kan niet zonder u, Heere. In mijzelf ben ik onvruchtbaar, leeg, goddeloos, vijandig. Heere, ik heb u zo nodig. Bekeer mij en ik zal bekeerd zijn. Heer, het moet bij u vandaan komen, maar dan ook in het vertrouwen dat hij antwoorden zal. Eer dat zij roepen, antwoord ik. Geloof het nog, geliefde gemeente, wie de Heere wil zijn voor een arm en ellendig zondaar. Zoek toch de Heere en leef. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo bidden wij u. Kom, Scheppergeest. Kom, vervul uw belofte aan uw volk. Aan het Joodse volk. Aan het volk uit Abraham ontsproten. Heere, doe het ook. In ons persoonlijk leven, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, in verbondenheid aan het volk van Israël gaan we samen zingen uit wat we wel noemen de Israëlpsalm. Psalm 122, waarin die bekende woorden tot ons komen. Bid dan om de vrede van Jeruzalem. Wel moet het gaan die u beminnen. 122 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Geliefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de God van Israël. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijne vrede. Amen.